Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 14e vers van de 68e psalm. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht, o God, schraag dat vermogen. 14 van 68. Wij lezen het woord Gods uit de profetie van Joël, het tweede hoofdstuk. We lezen de verzen 21 tot en met 32. Joël 2, de verzen 21 tot en met 32. En na de schriftlezing zingen we Psalm 105 en daarvan het derde vers: vraagt naar den Heer en zijn sterkte. Joël 2 vanaf vers 21. Vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen, want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere uw God, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid, en hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorstvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik u lieden de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten, mijn groot Heer, dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heeren uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben en dat ik de Heere uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Wij doen belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Den derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het woord Gods voor de prediking van vanavond vinden we in het tweede hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen, het Pinksterhoofdstuk. En dan vindt u onze tekst in de versen 19... tot en met 21, Handelingen 2, de versen 19 tot en met 21. Daar lezen wij: en ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Laten wij samen de Heren om zijn zegen bidden. Heren, vanavond mogen we opnieuw naar uw woord gaan luisteren. En we danken u voor deze nieuwe gelegenheid. Opnieuw mogen wij horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Op deze Pinksterdag, als u ons vanuit de schriften wilt verklaren, wilt verkondigen wat de komst van de Heilige Geest betekent. Wat dat werk van de Heilige Geest is. Mogen wij verstaan, Heere, de dingen die tot onze vrede dienen. Mogen de boodschap die Gij ons ook op deze Pinksterdag laat verkondigen, niet aan ons voorbij gaan. Maar mag dat woord van U ingang vinden in ons hart en uitwerking krijgen in ons leven. Het zijn wonderlijke dingen geweest daar in Jeruzalem, zoveel eeuwen geleden. De mensen die erbij waren, die hebben zich er inderdaad ook met alle recht, met alle reden over verwonderd. Het is inderdaad wonderlijk gegaan, toen Gij, Heere Jezus, vanuit de hemel de eerste gave aan uw kerk gegeven hebt. De Heilige Geest als de eersteling. En het is daarna niet minder wonderlijk gegaan. Want op die eerste gave van de Heilige Geest zijn in gemeenschap met diezelfde geest via het werk van die geest nog vele andere gaven en zegeningen het deel van uw kerk geworden. Heren, dat op zich is al een onuitsprekelijk wonder dat u in deze wereld wilt werken. En dat u onder de inwoners van deze wereld wilt werken, de mensen. En van die mensen is geen goed te vertellen, enkel kwaad. Want er is geen goed in hen en ze deugen niet. En ze zijn ook ongeschikt en onbekwaam tot enig goed. Ze kunnen en ze zullen u de Heere de eer nooit geven. Niemand denkt daaraan om voor zijn schepper te leven. Niemand denkt eraan om zijn leven in uw dienst te besteden. Heere, sinds we ons van u hebben afgekeerd, willen we ook onze eigen weg gaan en in onze eigen keus volharden. En nu bent u toch gekomen, Heere, eerst al in de Heere Jezus Christus en daarna ook nog in de Heilige Geest. En u hebt hier uw werk gedaan, Heere Jezus, met alles wat dat voor u meebracht aan lijden en aan vernedering en aan hoon en aan verwerping. En u bent toch ook gekomen, Heilige Geest, met alles wat dat voor u meebracht en meebrengt nog altijd. En daarom het wonder, laat het inderdaad voor ons een wonder zijn dat Gij dat werk hier op aarde onder deze bewoners van deze wereld wilt verrichten. En nu komt u er ook mee tot ons. Heren, van nature doen wij de deur voor u ook niet open. En voor van nature is er voor u in ons leven evenmin plaats. Voor nature zijn wij niet geneigd om in uw wegen te gaan en om ons te laten gezeggen. En om de boodschap zoals die van uwentwege tot ons gesproken wordt in het geloof aan te nemen. We moeten er door uw geest toegebracht worden. Dat was op Pinksteren ook zo. Er werd gepreekt in betoning van geest en van kracht. En er waren allerlei dingen waar mensen zich over konden verwonderen. Maar er ging geen hart open. Pas toen de Heilige Geest harten opende. Pas toen de Heilige Geest mensen verslagen maakte in het hart. Toen werd het anders. En toen werd het luisteren verdiept. En toen werd het geloven. En toen werd het bekering. En toen werden de vruchten van dat werk van de Heilige Geest ook zichtbaar. Toen wel. Zo is nog. Heere, werk dan ook vandaag. Onder ons en overal waar uw woord verkondigd wordt. Werk onwederstandelijk. Werk met uw goddelijke genadekracht. En laat op deze dag uw rijk mogen worden gebouwd. Pinksteren, dat betekent toch ook, Heren, dat er geen grenzen meer zijn. Maar dat wat aanvankelijk nog beperkt was tot het volk Israël en binnen de grenzen van Israël een plaats had, dat dat nu ook buiten die grenzen getreden is en dat de middelmuur des afscheidsels gebroken is. En dat ook de blinde heiden, eens van God gescheiden, nu uw heil mag leren kennen. Het mag hem ook verkondigd worden. Hij mag er ook toe geroepen worden. En het werk van de Heilige Geest gaat immers uit tot aan de einden der aarde, opdat uw rijk komen en opdat uw huis vol zal worden en opdat die schare bijeengebracht zal worden uit alle volkeren en natieën van deze wereld. En heren, aangezien dit uw plan, dit uw doel is, willen we u ook op Pinksteren bidden om de voorspoedige komst van uw rijk en de uitbreiding van uw rijk en de afbraak, de verstoring van het rijk van de boze. Laat Satan het verliezen en laat de geest alles wat van Satan en van zijn rijk is neerwerpen. Heere, breek zijn listen, verijdel zijn geweld en wilt gij uw rijk heerlijk bouwen in het midden van deze wereld. Zegen het werk van de zending, zegen de verkondiging van het evangelie onder het volk van Israël. Heere, daar zal nergens echte zegen zijn als het mensenwerk is en meer niet. Maar als gij door uw Heilige Geest er aan te pas komt en als gij er de vrucht op geeft, dan zal overal in deze wereld blijken dat gij de overwinnaar zijt, Heere Jezus Christus, die er uit het rijk van de duisternis brengt in het licht. Bekroon dan al de evangeliearbeid met uw onmisbare zegen en doe het vergezeld gaan van het werk van de Heilige Geest. Zegen ze ook die uit onze eigen midden zijn uitgegaan om het evangelie in andere landen uit te dragen. En doe hen op u zien en op uw genade hopen en het zaad strooien, Heere, met het zicht op u, de Heere van de oogst. Wilt gij vergeven al onze zonden en ons verzoenen, onze schuld wegnemen en ons met u verzoenen door het bloed van de Heere Jezus. Denk aan alles wat op uw zegen wacht. Heere, Pinksteren is een feest waarbij, en we lazen dat uit de profetie van Joël, en Petrus heeft dat op de Pinksterdag ook geciteerd, waarbij de grenzen niet alleen vervagen, maar waarbij er ook geen onderscheid meer is. Jong en oud, ze worden beide genoemd. Uw ouden zullen dromen, dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. Dienstknechten en vrijen, dat verschil dat verdwijnt ook als het gaat om het werk van de Heilige Geest. Heren, al die onderscheidingen die wij maken, die gelden dan niet meer. Ook jonge mensen komen binnen het bereik van de Heilige Geest en hij werkt ook in harten van mensen die nog tot de jongeren behoren. Wil dat ook bewijzen, o Heilige Geest, ook in ons midden. Trek ook onze kinderen door uw onwederstandelijke kracht en leg het in het jonge hart om u de Heere te vrezen en lief te hebben. Heren, ouders kunnen dat er ook niet inbrengen. Hoe graag ze het wellicht ook zouden willen en hoe goed ze het ook bedoelen, maar alle menselijke krachten zijn in dat opzicht ook tekort. Gij alleen hebt toegang tot het mensenhart, ook tot het hart van jonge mensen en tot het hart van kinderen. Maar Heere, gij wilt het toch ook bewijzen om uit de mond van kinderen, ja van zelfs zuigelingen, uw sterkte te grondvesten. Wilt u zo ook werken in het midden der gemeente, Heere? En dan denken we niet alleen aan onze jonge mensen, maar mogen we, die werden immers in de profetie ook genoemd, onze ouden aan u de Heere opdragen. Ouden van dagen, wier leven vaak vereenzaamd en wier kring zo klein geworden is. Maar als uw geest werkt, dan zullen ook de ouden dromen dromen en verre gezichten zien en spreken van de heilverborgenheden en gewagen van uw lof. Heere, bewerk dat ook door uw genadekracht en vervul zo ons hart met de ware vrezen van uw naam. Scheld ons onze zonden kwijt, bewaar ons voor de listen van de vorst der duisternis, die ook vandaag alles in het werk zal stellen om de loop van uw woord te stuiten. Heere, geef dat we eerbiedige aandacht hebben, door niets gehinderd, alleen voor uw woord. En wilt gij zo ons gebed horen in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 97, het tweede en het derde vers. 97, het tweede en het derde vers. Een vuurgloed gaat hem voor en het gebergte smelt als was. Laat ik eens een vraag mogen stellen die u waarschijnlijk ook al wel eens gesteld hebt als u keer op keer, jaar op jaar het Pinkster-evangelie gelezen hebt of hebt horen lezen vanuit dit tweede hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. En als u in dit gedeelte van het woord van God de apostel Petrus uit de profetie van Joël hoort citeren. U hebt dat wel gemerkt uit de schriftlezing uit de profetie van Joël. En in de Handelingen in het tweede hoofdstuk vindt u een gedeelte uit het tweede hoofdstuk van Joël terug. Petrus heeft bij wijze van spreken het boekje van de profeet Joël in handen als hij aan die samengestroomde scharen zoekt uit te leggen met behulp van het woord van God wat daar in Jeruzalem gebeurd is en wat die tekenen waarvan de mensen getuigen zijn te betekenen, te beduiden hebben. Als Petrus dan uit de profetie van Joël citeert, dan kunnen we hem volgen tot en met vers 18. Dat eerste deel uit de profetie van Joël, waar het gaat over de Heilige Geest die uitgestort wordt op alle vlees en de gevolgen die dat zal hebben, namelijk dat zonen en dochters zullen profeteren en jongelingen gezichten zullen zien en oude dromen zullen dromen en dat ook op dienstknechten en dienstmaagden de Heere van zijn geest zal uitstorten en dat zij zullen profeteren. Dat kunnen we volgen, dat begrijpen we zeker. Joël profeteerde dat en dat is nu gebeurd. Nu wordt daar gesproken, nu wordt daar goed van God gesproken. Nu worden daar de grote werken Gods verkondigd. Nu geschiet datgene wat toegezegd is. Maar waarom stopt Petrus daar niet? Waarom citeert hij nog meer uit de profetie van Joël? Hebt u die vraag ook wel eens gesteld bij het lezen van dit gedeelte? Want wat daarna komt, wat heeft dat nou met Pinksteren te maken? Waarom citeert de apostel dat ook op de Pinksterdag, als hij zoekt te verklaren wat daar gebeurd is? Waarom, na dat woord over de geest die uitgestort wordt en over jongelingen en jonge dochters die profeteren zullen en ouden die dromen zullen dromen, waarom ook nog dat woord over wonderen in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp? Waarom ook nog dat woord over de zon die veranderd zal worden in duisternis en de maan die in bloed veranderd zal worden en dat alles voorafgaande aan de grote en de doorluchtige dag des Heren? Waarom dat ook? Is dat dan ook vervuld op Pinksteren? Heeft dat dan ook met de komst en met het werk van de Heilige Geest te maken? Je zou trouwens zeggen dat dit woord bloed, vuur, rookdamp, dat zijn gerichten, dat zijn oordelen, dat spreekt van de gramschap van God, dat spreekt van de vijandschap van mensen, dat spreekt van oorlog, dat spreekt van bloedvergieten en brandstichting. Je zou zeggen dat zo'n woord de vreugde van Pinksterfeest helemaal verstoort. En Pinksteren is toch een feest? Pinksteren is toch het bewijs dat de Heere Jezus een waarmaker van zijn woord is. Dat hij getrouw is aan zijn belofte. Pinksteren is toch ook een bewijs dat God getrouw is aan zijn woord. En dat hij vervuld heeft wat hij heeft toegezegd via Joël, via Jesaja en via zoveel anderen onder de oude bedeling. Een feest waarin God de trouw bewijst. En waar de discipelen zich mogen verheugen in hun God. Een feest dat de Heilige Geest mensen die zo vreesachtig en onkundig waren gaat vervullen, zodat alle vrees weg is en alle onkunde verdreven is. Een feest omdat op die ene dag de Heere er 3000 uit de greep van de vorst der duisternis haalt en ze onder zijn scepter brengt. Zijn dat geen dingen om ons over te verheugen en over te verblijden? Maar wat blijft er van die vreugde en van die blijdschap over als je hoort van bloed en vuur en rookpilaren en een verduisterde zon en een bloedrode maan? Toen de Heer Jezus geboren was, toen de Heer Jezus kwam en toen God na die ene engel de vele anderen, de menigte van hemelse heerlegers gaf in de velden van Efrata, toen hebben die engelen gezongen van vrede op aarde. Bij de komst van de Heer Jezus klinkt de boodschap van vrede. En komt de Heilige Geest. En hij komt om het werk van Christus te verklaren. Hij komt om het werk van Christus toe te passen. Hij komt om datgene wat de Heer Jezus verworven heeft uit te delen. Komt de Heilige Geest, dan klinkt de profetie die spreekt van van oorlog. Hoe passen die dingen bij elkaar? Hoe is het een te rijmen met het ander? Wel, om iets te verstaan van de boodschap van Joël en van de reden die Petrus heeft om die woorden van Joël te citeren, zullen we misschien toch wel goed doen om eens even op de profetie van Joël zelf te letten. Joël leefde in een periode, het is niet helemaal zeker te zeggen in welke tijd dat leefde, maar Joël leefde in ieder geval wel, en dat staat wel vast, in een periode waarin er oordelen van de Heere waren. En waarin de Heere zijn ongenoegen liet merken over het zondige, over het afgodische volk Israël. En toen Joël leefde, toen Joël profeteerde, toen was er op een gegeven ogenblik een ernstige natuurramp. Een sprinkhanenplaag. Wij hebben geen idee wat dat is en wat het gevolg van zo'n sprinkhanenplaag is. Maar het is verschrikkelijk. De akkers worden kaal gevreten. En de hoop van de landman die zijn oogst zag groeien, is in één keer dankzij zo'n sprinkhanenplaag verdwenen. Hij is geruïneerd. Wat hij dat jaar dacht in te brengen, dat is door die sprinkhanen in één keer weg. En dat als een oordeel Gods. En als Joël dat ziet, die natuurramp, dan wordt hij door de geest die in hem werkt en die hem verlicht, zo in staat gesteld om verder te kijken. Dat gebeurt nu, de natuurramp van de sprinkhanenplaag. Maar die God die in die sprinkhanenplaag zijn ongenoegen, zijn toorn laat merken over het volk van Israël uit die tijd, die God heeft nog meer rampen en ellenden ter zijn beschikking die hij over de wereld brengt, als de wereld hem niet te voet valt en gehoorzaamt. En Joël ziet in het verlengde van deze plagen nog veel meer plagen komen, voorafgaande aan die grote dag die de dag des Heren heet. En vanaf die sprinkhanenplaag wordt Joëls blik verlicht, zodat hij spreken gaat over datgene wat er in de laatste dagen zal geschieden. En dan komt hij tot die termen, tot die woorden bloed en vuur en rookpilaren, tekenen in de hemel boven en wonderen op de aarde beneden, een zon die verduisterd is en een maan die de bloedrode kleur aanneemt. En Joël is ervan overtuigd, en in die overtuiging spreekt hij er ook van, dat die dingen zullen geschieden. Nu is in deze vorm, dan is in die vorm, maar de Heere weet hoe hij de aarde en haar inwoners tuchtigen zal. En eigenlijk is het in de wereldgeschiedenis één doorlopend gericht, totdat het laatste gericht zal worden gehouden, waarop al de goddelozen van de aarde definitief zullen worden verdelgd, en waarop ook alle zonde van de aarde zal worden weggedaan. En nu is Petrus aan het citeren uit de profetie van Joël. En hij doet dat niet bij eigen licht, hij doet dat niet naar eigen inzicht, maar hij doet dat vervuld met de Heilige Geest. Dat werd in het begin van Handelingen 2 al gezegd in het vierde vers, dat degenen die daar gaan spreken en die daar de grote werken Gods verkondigen, dat niet op hun eigen gezag doen, maar dat ze dat doen vervuld met de Heilige Geest. Hier ook, als Petrus nu gaat verklaren, vers 14 begint daarmee, maar Petrus staande met de elven verhief zijn stem en sprak tot hen, dan doet Petrus dat ook onder dezelfde drijving en leiding van de Heilige Geest. En het is die geest die Petrus herinnert aan de woorden van Joël. Dat is trouwens een van de dingen die de Heilige Geest altijd doet. Een van de werkingen van de Heilige Geest is volgens het woord van de Heere Jezus: hij zal u indachtig maken. Nu, hier staat de schrift voor Petrus' aandacht. En met name dat gedeelte uit Joël 2. Het staat duidelijk voor zijn aandacht en hij ziet door de Heilige Geest: dit is het. Dit, wat hier gebeurt, wat gij nu ziet en hoort, Zo zegt hij tegen die mensen. Dat is het wat Joël heeft gesproken. En u zegt, ja, dat zagen we al. In zoverre dat allemaal de aanduiding is van de komst van de Heilige Geest en het spreken van mensen die door de Heilige Geest vervuld worden, dan kunnen we het volgen. Maar die roodgekleurde maan en die verduisterde zon, wat is er op Pinksteren aan de hand? U zegt, dan komt de Heilige Geest op deze aarde. Ja, welke aarde? U zegt, dan komt de Heilige Geest werken in mensenharten. Welke harten? Dan komt de Heilige Geest deze wereld bezoeken met het heil dat de Heer Jezus verworven heeft. Om dat hier op aarde uit te delen en toe te passen. Waar? Wat is dat voor een wereld? En wat zijn dat voor mensen tot wie de Heilige Geest komt? En wat zijn dat voor harten waar de Heilige Geest aanklopt? Begrijpt u? De Heilige Geest komt in dezelfde wereld waar de Heer Jezus in geweest is. En toen de Heer Jezus in deze wereld was, toen zei hij, zij hebben mij gehaat. Dat heeft hij van de wereld ontvangen. En niet alleen van de goddeloze wereld, maar het woord van God zegt ook, hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij kwam tot zijn eigen volk. Tot het volk Gods, tot het volk des verbonds, tot het volk van Abraham, Isaac en Jacob, tot het volk dat zoveel gunsten had genoten. Hij kwam tot dat volk waar de Heere zijn belofte aan gegeven had, waar de Heere de hele openbaring aan geschonken had, via profeten en via priesterdienst. En toen hij tot dat volk kwam, vond hij bij dat volk geen welkom. En werd hij in het midden van dat volk niet aangenomen, maar werd hij met vijandschap bejegend. Daar hebben ze tegen hem gezegd, hij is een vraat en een wijnzuiper, een vriend van tollenaren en zondaren. Daar hebben ze van hem gezegd, kruist hem. In die wereld kwam hij. In welke wereld komt de Heilige Geest? Dezelfde wereld. Wat kan de Heilige Geest verwachten? Hoe zullen ze de Heilige Geest bejegenen in deze wereld? Net eender als dat ze de Zoon van God bejegend hebben. Er was voor Jezus geen plaats. Er is voor de Heilige Geest geen plaats. Jezus was niet welkom en is het nog niet. En de Heilige Geest was niet welkom en is het nog niet. Zal God zich dan maar terugtrekken? Zal de Heere deze wereld maar aan haar lot overlaten? Zal God besluiten om deze wereld dan maar aan Satan over te laten? En de duivel de vrije hand te geven? En zich van zijn schepping maar niets meer aantrekken? Zal God dat doen? Wat kwam de Heere Jezus doen? In deze wereld, u zegt, ja, dat is nogal makkelijk. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ja, zeker. Is dat alles wat de Heer Jezus kwam doen? Zoeken en zalig maken wat verloren is? En is het alles wat de Heilige Geest kon doen? Zoeken en zalig maken wat verloren is? Oh, laten we dat inderdaad maar op de eerste plaats zetten als het gaat om de vraag wat kwam Christus doen en wat komt de Heilige Geest doen. Want voor ons persoonlijk is dat van het uitnemendste belang, of niet? Dat we als verloren mensen worden gezocht door Christus, door de Heilige Geest. Dat we als verloren mensen worden opgeraapt, worden zalig gemaakt. Dat we deel krijgen aan Gods genade. Als je daar geen deel aan krijgt, blijf je verloren. Blijf je hopeloos verloren. Dus dat werk van Christus, zoeken en zalig maken wat verloren is, dat is voor ons persoonlijk van zo groot belang. En dat de Heilige Geest dat nou komt doen, na Christus, als de plaatsvervanger van Christus, om zondaarsharten te openen en mensen in te winnen voor de Heere en voor zijn dienst. Mensen te brengen aan de voet van die zaligmaker. Mensen te brengen tot het gelovig aannemen van het woord van God. Zoals dat op de Pinksterdag in Jeruzalem gebeurde. Met die schare die door de geest verslagen was in het hart. Laten we dat maar hoog in het vaandel houden. Als het doel van Christus komst en als het doel van het werk van de Heilige Geest. Nu worden er verlorenen gered. En je mag best voor jezelf de vraag stellen, hoor ik daar nou ook bij? Ben ik nu ook als zo'n verlorene toegebracht, uit de duisternis overgebracht in het licht? En als je dan nee moet zeggen, wordt het tijd dat het toch gebeurt. En dat je de Heere dan maar aanloopt als een waterstroom, om van hem die zegen, die genade ook te mogen ontvangen. Oh ja, laten we dat maar op de eerste plaats laten staan. Dat dit het doel van Christus' komst en van de komst van de geest was. Maar is daar nou alles mee gezegd? Het woord van God zegt dat daar niet alles mee gezegd is. Er is ook nog dit woord. Ik denk aan wat we in de eerste brief van Johannes lezen. Dat het doel van de komst van de Heer Jezus was om de werken des duivels te verbreken. En natuurlijk gebeurt dat ook als iemand uit de duisternis overgebracht wordt in het licht. Natuurlijk gebeurt dat ook als een zondaar, een individuele zondaar, kennis aan Gods genade krijgt en daarmee aan Satans macht ontrukt wordt. Dan is in zijn leven, in haar leven, het werk van de duivel gebroken. Maar het werk van de duivel is veel breder dan dat hij mensen in zijn greep houdt. En het werk van de Heer Jezus is ook veel breder dan dat hij mensen uit de greep van de duivel bevrijdt. De duivel heeft ook deze wereld in zijn macht. Deze schepping Gods is in zijn macht. Hij heet de overste van deze wereld. En hij oefent in deze wereld die hij aan God ontroofd heeft een waar schrikbewind uit. En hij tiranniseert en hij terroriseert de inwoners van deze wereld. En hij zet ze aan tot opstand tegen God. En hij moedigt ze aan om in die opstand tegen God te volharden. En het is onder invloed van de duivel dat de mensen onder leiding van hun leidslieden de leus die in Psalm 2 onder woorden gebracht wordt nog altijd tot hun leus hebben gemaakt. De revolutieleus. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. En daar legt God zich niet bij neer. Daar legde de Heere Jezus zich niet bij neer. En daar legt de Heilige Geest zich niet bij neer. En als de Heilige Geest komt, dan komt hij net als Christus om de werken van de duivel te verbreken. Niet alleen maar in het hart van die 3000 en in het hart van nog weer anderen daarna, in het hart van mensen links en rechts en overal. Maar dan komt de Heilige Geest om de werken van de duivel te verbreken alom, zodat deze wereld gezuiverd en gereinigd en geheiligd zal worden. En zo ook weer aan haar schepper kan worden teruggegeven. Maar dat gaat niet zonder strijd. Daar is nu tegelijkertijd ook mee gegeven waarom Joël, waarom Petrus spreken over bloed. En vuur en rookdamp. Dat komt omdat de Heilige Geest op deze wereld komt. Waar men niet gewillig is om voor koning Jezus te buigen. En waar de wetten van deze koning niet geëerd en geacht worden. Kijk maar op de Pinksterdag. Daar heb je tegelijkertijd de geest van deze wereld getypeerd. Ze zijn vol zoete wijn. Spot werk van de Heilige Geest voor dronkenmanstaal uitgemaakt. Zoals de Heer Jezus ook voor een wijnzuiper werd uitgemaakt. Daar heb je de geest uit de afgrond. En die heeft de mensheid in haar greep. Daar hebt u de invloed van de boze. Die een mens zo ver zoekt te brengen dat hij God bespot. En het woord van God veracht. En altijd maar weer in die opstand blijft leven. En altijd maar weer in dat verzet wil volharden. Nee, geen onderwerping aan Christus. Geen bukken onder het juk van Christus. Geen aanvaarding van de wetten van Christus. Geen gewillig buigen onder de scepter van Christus. En daar komt het vandaan. Dat God in deze wereld wel in gerichten moet regeren. En daar komt het vandaan dat als de Heilige Geest komt, de bedeling die dan aanbreekt, de bedeling van de gerichten zal zijn. Bloed en rookdamp. U zegt, maar die Pinksterboodschap, die is niet zo aanlokkelijk en aantrekkelijk. Dat geloof ik. Zolang wij onze dromen dromen en zolang wij onze idealen hebben en zolang wij onze ideeën hebben, is er voor dit aspect van het woord van God geen plaats. Maar als de geest deze wereld voor Christus in bezit komt nemen, zodat Christus straks deze nieuwe aarde, deze aarde vernieuwd, terug zal krijgen tot zijn erfdeel, dan moet er toch heel wat worden weggebroken en weggestormd in deze wereld. Want deze boze, goddeloze, vijandige wereld verzet zich en blijft zich verzetten tegen God en tegen zijn gezalfde. En daarom kan de geschiedenis van deze wereld alleen maar in bloed en in vuur geschreven worden. Slagvelden, bloedbaden. Een zon die verduisterd wordt door die rookpilaren die opstijgen. Een maan die in bloed veranderd wordt als van de aarde af het vuur en het bloed als het ware weer spiegelen op het zicht van de maan. En dat komt met Pinksteren nu in dubbele mate openbaar. Omdat met de komst van de Heilige Geest de genade dichterbij gekomen is dan ooit tevoren. Maar dan wordt het verzet tegen die genade ook des te verschrikkelijker, eer schrikkelijker dan ooit tevoren. Kinderkens, het is de laatste uren, zegt Johannes. Het zal zijn in de laatste dagen, die zijn met de komst van de Heilige Geest aangebroken. En Christus heeft het al voorzegd. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. En wat wil ik als het al ontstoken is? Voelt u de hitte van dat vuur? Je kunt er vandaag meer en meer van voelen. Want de taal van die spotters in vers 13 van hoofdstuk 2 van de Handelingen is de taal van velen vandaag de dag. Zij het dan dat je het mag invullen naar de tijd waarin wij leven, maar dat is wel de intentie. Spot met het heilige. Met God en met zijn woord. En in die spot komt de vijandschap en de bitterheid en de goddeloosheid van het hart openbaar. En dat zal naarmate het eindgericht dichterbij komt, naarmate die grote en doorluchtige dag des Heren nadert, niet minder, maar meer worden. Want als de geest de wereld naar het eindgericht toe stuwt, en dat doet de geest, die bidt, denk maar aan het laatste Bijbelhoofdstuk, de geest en de bruid zeggen, kom. Begrijpt u waarom de Heilige Geest ook om de wederkomst van Christus bidt? Begrijpt u dat? Omdat de Heilige Geest zijn smarten weg moet gaan. Want elk spotwoord met het woord van de geest, met het getuigenis van de geest, doet de Heilige Geest smarten aan. Daarom bidt de geest, kom. En hij zegt het de bruidskerk die in de smeltkroes geworpen wordt voor om te bidden, kom Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Naarmate de Heilige Geest deze wereld voortstuwt, die grote dag die door Petrus genoemd wordt, de doorluchtige dag des Heren, kunt u erop rekenen dat de brand in deze wereld toeneemt en dat de vuurgloed al verzengender wordt. En in deze wereld leven wij en in deze wereld komt God met zijn roepstemmen. En wat doen wij? Gemeente, wat doen wij? Hoe reageren we op Gods roepstemmen? En welke kant staan wij? Wat zou u doen als u vannacht wakker geroepen wordt door de buren die tegen de ruiten bonzen of hard op de deur slaan en die tegen u zeggen, buurman, uw huis staat in brand. Wat zou u doen? Zeggen, laat me met rust. Wat doen wij als we horen dat de wereld in brand staat? Wat doen wij? Toch alles, zou ik zeggen, om geborgen te worden en behouden te worden van de toekomende toorn. Om verzoend te worden met God en om bedekking te vinden in het gericht. En zo gaat het nu naar die grote en doorluchtige dag des Heren, waar de bruidskerk naar uit mag zien, deed ze het maar meer. Waar het volk des Heren verlangend naar uit mag kijken, was het er maar meer. Die dag waarop de Heren zal verschijnen, als rechter van het heelal, die dan het hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. Die dag waarop de heerlijkheid van de zaligmaker haar hoogtepunt, haar climax zal bereiken. Die dag waarop de vijanden des Heren voorgoed zullen zijn verdelgd en van de aarde weggedaan. Maar ook die dag waarop de Heere zijn volk met een eeuwige verlossing zal behouden en ze tot zich nemen zal in heerlijkheid. Een eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Naar die dag gaat het toe. En na die dag stuwt de Heilige Geest de geschiedenis van deze wereld. Nogmaals, waar horen wij bij? Bij die spotters, bij die vijanden, bij die mensen die nog altijd hun hart gesloten houden, bij die mensen die met hun levensgedrag, met hun woord of met hun wandel uitspreken, Heer, ik heb geen lust aan de kennis van uw wegen, wijk van mij. Waar bouwen we op? En waar bouwen we mee? Hooi, hout, stoppelen. Denk aan de wondertekenen in de hemel boven. Denk aan de tekenen die God verricht op de aarde. En daar komt een mens niet doorheen zonder genade. En daarom is Pinksteren geen bagatel. Daarom kun je aan Pinksteren niet zomaar voorbij gaan. De geest die toen kwam is vandaag nog de Heilige Geest. De Heilige Geest. Die ten doel heeft de wereld te reinigen van alle ongerechtigheid. Om straks deze wereld te doen bewonen in gerechtigheid. Door een volk dat ook gereinigd en geheiligd is. Dat afgestorven is van de zonde. En dan heb je ook een stuk strijd. Daar heb je ook bloed en tranen. Als de Heilige Geest bezig gaat om ons van onze zonde niet alleen te bekeren, maar ons ook van onze eigen gerechtigheden te verlossen. En als hij in het leven van degene die hij aangrijpt meer en meer moet gaan afbreken, zodat zij niets meer verwachten van zichzelf en niet meer steunen op iets van eigen gerechtigheid en eigen deugdzaamheid, maar ze meer en meer doet verstaan en beleven dat er maar één echte grond om zalig te worden is. Het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Daar ben je ook niet zo ineens voor ingewonnen. Om nou alles te verliezen. En alles uit handen geslagen te krijgen. En elke grond overal uit kwijt te raken. Om niets anders te hebben dan de gerechtigheid die door het geloof van Christus is. Maar gemeente, zo zijn de dingen wel een stuk ernstiger geworden op de Pinksterdag. Als dat de Pinksterbedeling is, laat dat eerste stuk dan de verklaring van het Pinksterfeit zijn. Ik zal in die dagen van mijn geest uitgieten, het Pinksterfeit. Dan vinden we in het tweede deel van het citaat uit Joël de verklaring van de Pinksterbedeling. Dan zijn de dingen ineens een stuk ernstiger geworden. Maar dan is ook, en dat heeft Joël ook geprofeteerd en dat heeft Petrus ook begrepen, door de verlichting van de Heilige Geest, dan is ook de genade veel meer overvloedig geworden. Want als Petrus gesproken heeft over die geesten, over die oude, die dromen enzovoort, dan doet hij dat boekje van Joël niet dicht om dan over te gaan tot een woord van toepassing en verklaring verder. Nee, hij leest verder. En als hij dan gelezen heeft over bloed en vuur en rookdamp en een verduisterde zon en een bloedrode maan, dan doet hij opnieuw het boekje van de profeet Joël niet dicht. Hij leest nog verder. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Dat zei Joël ook. En dat laat de Heilige Geest Petrus ook zeggen. Daarom zei ik, als de dingen dan zoveel ernstiger geworden zijn, dan is de genade Gods ook veel meer overvloedig geworden. En die wordt ook ruimer en rijker geopenbaard nu door de Pinkstergeest. Als de Geest komt om Christus te verheerlijken, dat kwam hij toch doen, dat had de Heer Jezus toch zelf gezegd. Die gekomen zijnde zal mij verheerlijken. Als de Geest komt om het uit Christus te nemen en uit de volheid van Christus de ene genade na de andere genade toe te eigenen in zijn toepassend werk. Als hij in zijn onwederstandelijke werking mensenlevens gaat binnendringen om ze te brengen tot de kennis van de genade in Christus. Zeker dan komen er gerichten. Maar dan komt er door alles heen zaligheid. Zaligheid. Dan is de Pinksterbedeling de bedeling van het gericht. Ja. Maar de Pinksterbedeling is ook de bedeling van de redding. Van de verlossing. Allen die de naam des Heren zullen aanroepen, die zullen zalig worden. Betekent dat er op die grote en doorluchtige dag des Heren nog een mogelijkheid is om bekeerd te worden? Nee, dat staat hier niet. Dat is ook de bedoeling van Joël niet en dat is de bedoeling van Petrus niet. Wanneer geldt dat dan? De naam des Heren aanroepen en zalig worden. Dat geldt heel die periode waarin de Heilige Geest werkt, vanaf Pinksteren tot aan de wederkomst. Dat geldt nu. Wat is dat? Wat is de naam des Heren aanroepen? Welke naam is dat dan? U ziet in onze tekst staat de naam des Heren en dan wordt de naam Heren geschreven met één hoofdletter en met een aantal kleine letters. Als je het in Joël leest, dan zie je dat het gaat om de naam van Heren met hoofdletters. Dat is Jehovah. Het gaat bij Joël dus om de naam van de Heere die de verbondsgod is, die gezegd heeft, ik zal zijn die ik zijn zal. Het gaat om de naam van die God die gezegd heeft, ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Het gaat om de naam van die God. En in de naam van die God ligt geopenbaard wie deze God is en wat deze God doet. Zalig maken, verlossen. Die naam die door de Heere gegeven werd aan Mozes, toen Mozes gestuurd werd naar Farao met de opdracht om Farao te zeggen, alzo zegt de Heere, laat mijn volk trekken. God is bezig met een verlossingswerk. En als hij Mozes uitstuurt om in zijn naam de eis te stellen aan Farao en het volk te laten gaan, als God bezig is het volk te verlossen, dan juist dan maakt hij zich bekend met deze naam. En die naam moet nu worden aangeroepen. Aangeroepen. Als je deze woorden dus in het citaat leest, dan is de gedachte aan Jehovah verdwenen. Dat kan in het Grieks ook niet zo makkelijk tot uitdrukking gebracht worden. Er is ook maar één woord in het Grieks voor Heere. Alleen, als u dat woord uit vers 21 nou eens even legt naast vers 36 uit ditzelfde hoofdstuk, dan ziet u dat er in die naam des Heeren ook een verdieping is gekomen. Dan is wat van Jehovah gezegd mocht worden in het Oude Testament nu volledig van toepassing op de Heere Jezus, in wie de Vader zich geopenbaard heeft. Want wat zegt Petrus in vers 36? Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Hij is de Heere. En de naam des Heeren aanroepen, dat is in de bedeling van de Heilige Geest, nu een beroep doen op de Heere Jezus. Is dat Heere, Heere zeggen? Nee. Want van degene die Heere, Heere zeggen, zegt de Heere Jezus, dat is niet genoeg. Niet een iegelijk die zegt Heere, Heere zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Je kunt de naam des Heeren heel vaak op je lippen nemen en in je mond nemen. En je kunt heel vaak over de Heeren spreken. De Heeren zus, de Heeren zo. En je kunt er allerlei dingen over zeggen. En je kunt ook nog heel vaak de naam van de Heeren gebruiken in je gebed. Maar als het alleen maar taal van onze lippen is, als het alleen maar Heeren, Heeren zeggen is, dan zegt de Heere Jezus zelf, dat is niet genoeg. Ik denk dat de verklaring ook zit in dat woordje aanroepen. In dat woordje aanroepen zitten minstens twee gedachten. Daar zit in de eerste plaats de gedachte in van aandrang. Het is degene die zo spreekt, ernst. En de tweede gedachte die in dat woordje aanroepen zit, is de gedachte aan het aanhoudende. Het gedurige. Er is nood. Er is nood en die doet roepen. Dat is de drang die erachter zit. Er is nood bij de dichter van Psalm 116. En daarom zegt hij, maar ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Hij heeft er wat van gezien, wat er van zijn leven terecht gekomen is en wat er van zijn leven terecht zal komen zonder God, zonder Christus. Hij heeft er wat van gezien dat hij een verloren mens is. Die sterven moet en niet sterven kan. Die een arme zondaar is en niets heeft om zijn schuld te betalen. Die van God is afgeweken en geen middel meer heeft om terug te komen. Hij heeft er wat van gezien en van gevoeld dat de nood in zijn leven aanwezig is. En dat drijft hem uit. Hij heeft er wat van gezien, zoals die mensen in het vervolg van Handelingen 2, die door de Heilige Geest verslagen zijn in het hart. Wat moeten we doen, mannenbroeders? En toen is hij, en dat is de evangelie geweest dat naar hem toe kwam, toen is hij op de hoogte gesteld van die naam. En toen heeft hij die naam gehoord en dat heeft hoop in zijn ziel gegeven. En toen is hij gaan roepen. Gaan roepen, zoals Bartimeus is gaan roepen. Aanroepen. Och Heere, och, wie het mijn ziel door u gered. En dat was maar niet een keertje in zijn leven. Daarom zei ik, er zit een tweede gedachte in dat woordje aanroepen. Daar zit ook de gedachte van het aanhoudende in. Van het blijven kloppen. Heere, ik laat u niet los. tenzij ge me zegent. En iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen. Ze kunnen zich nog zo rampzalig en zo ellendig gevoelen. En ze kunnen misschien de dood voor ogen hebben. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Maar wat ze van zichzelf denken en wat ze van zichzelf vrezen, dat is de werkelijkheid nog niet. Petrus mag met het woord van Joël zeggen, zulken zullen zalig worden. Ongetwijfeld. Zulken zullen zalig worden. God zal ze doen delen in het heil. Zalig worden, dat is, ja, ook een woord dat samengesteld is uit al dat werk dat de Heer Jezus heeft verricht. Al die heil dat hij heeft verworven. Zalig worden, daar zit de vergeving van zonde in. Daar zit de rechtvaardiging in. Daar zit de aanneming tot kinderen in. Daar zit het staan in de vrijheid in. Daar zit het geheiligd worden en naar het beeld van Christus herschapen worden in. Daar zit straks ook nog het met Christus verheerlijkt worden in. Zalig worden. Je kunt eigenlijk niet eens zeggen wat dat allemaal bevat. Dat grote goed dat God weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. En dat geldt nu armen en ellendigen en verlorenen en verknoeiers. En mensen die het allemaal verdorven hebben in hun leven. En die niets bezitten om zichzelf op de een of andere manier bij God aangenaam te maken. Die niets bezitten om zichzelf in de gunst van God in te brengen. Die niets bezitten om hun eigen schuld af te betalen. Niets, echt helemaal niets. Maar aan armen zal hij zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaar. Die worstelaars, die smekelingen, die aanroepers van de naam des Heren, die steunen op het woord van de God en die keer op keer weer voor het aangezicht van de Heren neervallen met de bede: Heren, ontferm u mijner. De Heren weet wie ze zijn en de Heren is getrouw aan zijn woord. En dan kom ik toch weer bij de ik zal zijn die ik zijn zal terug. De God die het beloofd heeft en die het ook doen zal. Die gezegd heeft, op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Op deze zal ik zien. Hij zal ze zalig maken. Al kunnen ze het niet geloven en al kunnen ze het zeker in bepaalde opzichten en in bepaalde tijden van hun leven niet geloven dat dat waar kan zijn voor hen. Niet wat zij ervan waarnemen en wat zij ervan denken of wat zij ervan kunnen geloven is beslissend. Maar Gods woord bestaat tot in eeuwigheid. De verbondsgod heeft het gezegd. Wat uit mijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. En dat heil, dat deelt de Heer Jezus niet pas straks uit, maar dat wordt hier op aarde bij stukjes en beetjes toch al het deel van die aanroepers van Gods naam en van degene die de toevlucht nemen tot de borg en zaligmaker en die bij hem een schuilplaats zoeken. En let u er dan ook op dat de Heer, als het over deze dingen gaat, te midden van die bedeling van het gericht, bloed, vuur en rookdamp, maar dat de Heere te midden van al die dingen die schrik en verschrikking kunnen veroorzaken, geen karig God is, maar een milddadig God. Want die belofte die hier staat, die geldt een iegelijk. Een iegelijk. En dat mag u betrekken allereerst op diegenen die nu ook uit de beheidenwereld komen. Op diegenen die er vroeger niet bij waren, die verre waren. U weet, Pinksteren betekent ook dat de grens er niet meer is. De middelmuur des afscheidsels is gebroken. Het is niet meer alleen voor het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Het is nu ook een woord, een evangelie dat verkondigd mag worden tot aan de einden der aarde. En de verhoogde Christus is bezig om door zijn woord en geest ze te halen. zelfs uit het allerverste land. En zo zullen ze komen. Blinde heidenen, van God gescheiden, die zijn heil niet kenden, die het nu gaan erkennen. Zo zullen ze komen, van oosten en van westen, en straks aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk Gods. Zo zullen ze komen, allen die de Heere ertoe roepen zal. Een iegelijk, zo mag je het opvatten, maar daarmee is niet alles gezegd, er is meer. Een iegelijk, dat betekent ook dat er voor ieder die tot die zaligmaker vlucht, behoudenis is. Een iegelijk, dat betekent ook dat de Heere geen bidder laat staan. Een iegelijk, dat betekent ook dat de deur der genade voor elke bedelaar openstaat. Een iegelijk, de kleinen en de groten, de vrijmoedigen en de schuchteren, zo wijd mogelijk. En die deur staat zo wijd open dat zelfs de grootste der zonden daar ook nog binnen kan. Oh ja, er zullen mensen zijn die op zo'n grote zaligheid nog geen acht slaan. En alles wat Gods almacht wrocht en alles wat zijn genade laat verkondigen, kan hen niet bewegen om hem te vrezen. Dat zie je ook gebeuren. Het kan nog zo welmenend en zo hartelijk gezegd worden. En God kan het nog zo indringend op ons hart binden. En de Heere kan nog zo spreken van zijn oneindige goedertierenheid en zijn zondaarsliefde, maar er zijn altoos mensen wier hart onder de regenbuien van Gods genade als een steen blijven, waarop het water van de genade gewoon wegspoelt. En het doet verder niets. Maar als je op zo'n grote zaligheid geen acht geeft, moet je je dan bergen op die grote en doorluchtige dag des Heren? Waar moet een mens dan blijven? Als de Heere ons dagvaart en als de Heere ons rekenschap afeist en als de vraag gesteld wordt, en wat heb je nou met mijn roepstemmen gedaan? En wat heeft het evangelie nou in je leven uitgewerkt? En wat heb je met die klop op je geweten, die klop op je hart gedaan? En dat kwam maar niet één keer, dat kwam meer dan één keer, meer dan 100 keren. En je hebt er geen acht op geslagen. Als dat nog zo is, als dat nog zo is, wordt het dan geen tijd om deze God eindelijk eens een keer te voet te vallen en te zeggen: Heere, mijn hart is hard. En mijn hart is onbreekbaar, maar u kunt het breken en u kunt het zacht maken en u kunt me winnen voor u en voor uw dienst. U hebt het bewezen op de Pinksterdag dat er 3000 in één keer verslagen waren in het hart. Heere, breek mijn hart ook eens en breng mij ook eens aan uw voeten en doe mij ook eens vallen onder de scepter van uw genade. Als maar niemand zegt, als maar niemand denkt dat het voor hem of voor haar niet bedoeld was. En dat dat heil dat de Heere laat verkondigen voor hem of voor haar niet geldt. Want met dat woordje een iegelijk snijdt de Heere ons wel de pas af. En als je misschien zou denken om je eigen verantwoordelijkheid te ontlopen en voor te gaan in je onbekeerlijkheid, als je misschien zou denken dat we eraan konden ontkomen aan de klem van het evangelie. En als je misschien zou denken dat je nu of straks tegen de Heere zou kunnen zeggen: Heere, maar voor mij was het niet. Dan zal de Heere zeggen: maar heb je het ooit wel echt willen hebben? Ben je er ooit wel echt verlegen om geweest? Of moet je eerlijk in je geweten toegeven als de Heere zegt: ge hebt niet gewild? U denkt toch niet dat het er voor u niet is? Er is toch niemand in de kerk die vanavond denkt: maar ik val er buiten. Kijk, dat zou nog kunnen als er stond, en het zal zijn dat enkelen die de naam des Heren aanroepen zalig zullen worden. Dan kon je nog zeggen, enkelen, nou ja. Dan kan ik er wel buiten vallen. Dan heb ik geen garantie dat de Heren mij ook op het oog geeft. Dan kun je het nog zeggen. Je zou het zelfs nog kunnen zeggen als de tekst luidt, en het zal zijn dat velen die de naam des Heren zullen aanroepen zalig zullen worden. Ik kon nog zeggen velen, jawel, de kans is wel groot dat ik erbij hoor, maar misschien toch ook niet. Maar nou staat er een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen. En nou staat er in Openbaring 22, wie al wie dorst heeft. Komen tot mij en drinken. Gemeente, het is van tweeën één. Of wij behoren tot de aanroepers van zijn naam, of we behoren er niet bij. En als we het niet doen, nogmaals, de Heere biedt het nog aan en hij dringt ons nog. Wandel toch in deze weg. Geef mij uw hart. En hij zegt er ook nog bij dat het hem aangenaam is, dat al degenen die geroepen en genodigd worden, zullen komen. En dat maakt ons leven verantwoordelijk, juist nu het de Pinksterbedeling geworden is, en nu om ons heen overal bloed en vuur en rookdamp zichtbaar is en nog meer zichtbaar zal worden. En nu de hitte van de oordelen Gods de aarde gaan schroeien. En nu de genade juist in dat licht des te rijker en des te heerlijker uitstraalt. En nu de Heer het zo goed meent en zo gewillig is. Dat hij Joël liet zeggen en Petrus liet citeren onder de leiding van de Heilige Geest. Ook dat machtige troostwoord, die heerlijke belofte. Het zal geschieden dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Amen. Psalm 107, het eerste vers. Laten wij samen danken. Heere, u brengt ons onder de klem van uw evangelie. En laat niemand proberen zich daaraan te ontworstelen, Heere, want het is uw liefdewerk als u dat doet. U hebt immers geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zal bekeren en leven. En daartoe hebt u uw zoon gegeven. En daartoe hebt u uw geest gegeven en daartoe laat u uw evangelie prediken. En daartoe mocht het ook vanavond in ons midden nog weer geboodschapt worden, dat u geen lust hebt in ons verderf. Heere, heilig uw woord aan ons hart. De dingen zijn ernstig genoeg. De tijd is ernstig genoeg. Bloed en vuur en rookdamp en wat er nog allemaal gebeuren gaat. Heere, wij bidden van u, geef dat we haast maken, ieder heel persoonlijk haast maken, om dat grote goed te leren kennen en op uw belofte steunend de naam des Heren aan te roepen. Dat blijft nodig in het leven van al degenen die u vrezen ook. Want wat is er iedere keer weer een schuld te beleiden? En wat is er iedere keer weer opnieuw de noodzaak om onderwezen te worden, om in het rechte spoor te gaan? En wat hebben ook uw kinderen nodig, Heren, om die naam die voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed is, beter en rijker en voller te leren kennen? Heren, zo is er altijd weer, vanuit uw goddelijk woord, de aanbieding van uw heil, maar ook de opdracht om in die weg te gaan die gij ons wijst. Zegen uw woord, laat uw geest het ons indachtig maken en wil ons ook aan de dag van morgen nogmaals onder de boodschap van het Pinkster-evangelie brengen, opdat we nogmaals mogen horen wat gij tot de gemeente te zeggen hebt. Om Jezus wil. Amen. Psalm 2, het 6e en het 7e vers. Althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.